De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En ik kwam daar, moest een trap op en er waren twee rechercheurs. En daar zat dus mijn cliënt. En mijn cliënt zei, ja, goedemiddag. En ik zei, zwijgrecht. We willen eerst weten wat aan de hand is. En hij zei, nou, ik heb helemaal niks te verbergen. En hij was aan het praten met die mensen. En ik kreeg er hartstikke de zenuwen van. Ik zeg, nou nee, niet doen. Maar hij had natuurlijk nooit met zo'n situatie te maken gehad.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me, als gebruikelijk, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Zo is het en niet anders.
Nee.
Chris, ja. Heb jij ooit wel eens een politicus bijgestaan? Wie?
Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik ga geen namen noemen.
Oh.
Maar ik heb wel eens een lokale ambtsdrager bijgestaan. Die na een oud en nieuw borrel met te veel drank op naar zijn eigen huis was gereden.
En dat mag niet, hè?
En vlakbij zijn huis was gesnapt door de politie.
Ik hoorde mensen thuis al googelen.
Ja, maar goed, er zijn wel meer lokale ambtsdragers die dit probleem hebben gehad, volgens mij. Kijk, het is op zich een vrij standaard zaakje, werd het natuurlijk. Want rijden onder invloed, ja, dat komt heel veel voor. Maar kijk, voor dit soort mensen, kijk, zijn hele leven hing ervan af natuurlijk. Omdat, ja, weet je, hij had natuurlijk een probleem in zijn functie als ambtsdrager. Die ook volgens mij wel verkeersveiligheid nog in zijn pakketje had. Dat hij nou juist gepakt werd met te veel drank op. Dus wat je dan krijgt, dat zijn natuurlijk intelligente mensen vaak. En zijn hele familie, is dat je, dat je heel veel te verwerken krijgt van zo iemand.
Wat dan? Verklaar je nader?
Nou, kijk, het is, kijk, als je boeven bijstaat, om het zo maar te zeggen, de reguliere boef bijstaat, dan is het toch vaak zo.
Part of the deal.
Ja, het is voor hun part of the deal. En zeg maar, in de samenwerking ben jij het wel echt leidend. Omdat jij bent de advocaat, jurist, je hebt de meeste kennis en je weet hoe dingen werken. Maar als je te maken hebt met mensen zoals een politicus.
Die ook naar de universiteit zijn gegaan
en waar hun leven vanaf hangt. Ja, die kunnen alles aangrijpen en je overladen met stukken, argumenten, redeneringen en alles. En dan moet je heel scherp en zorgvuldig zijn hoe je dat zeg maar gaat selecteren en ook weer gaat teruggeven aan de cliënt.
En wat zeg jij dan tegen zo'n cliënt? Nou ja, meneer of mevrouw, de baaien zitten vol met mensen die zeggen dat het allemaal niet klopt.
Ja.
Maar doet u nu maar even rustig.
Nou, ik heb deze man uiteindelijk, want die had ook wel een soort van verklaring waarvan ik dacht, nou, dit ga je gewoon nooit redden.
Ja.
En die heb ik er uiteindelijk van kunnen overtuigen dat het hem meer schade zou toedoen als hij dit zeg maar naar voren zou brengen bij de rechter dan dat het hem zou baten. Dus kijk, uiteindelijk weet je, broer, je kunt een keer met alcohol opgepakt worden. Je komt heus wel weer aan de slag. Want de zaak waar we het vandaag over gaan hebben, beste Wouter, die gaan eigenlijk om veel ernstiger verdenkingen.
Ja, dat is de zaak van de heilige Jos, El Rey, de zonnekoning van Palermo aan de Maas, dat zijn allemaal bijnamen voor Jos van Rey. En dat is een ervaren VVD-politicus die jarenlang wethouder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was in Roermond. In die jaren had hij grote projecten in zijn portefeuille. Projecten waar zijn allerbeste vriend, een grote projectontwikkelaar uit dezelfde stad, nauw bij betrokken was. En dat is vastgoedvriend Piet van der Pol. En die zou wel heel vaak bouwprojecten door Jos van Rey toegewezen gekregen hebben. En daarom viel de recherche op 19 oktober 2014... het huis van Jos van Rey binnen voor een doorzoeking. Hij werd door het Openbaar Ministerie verdacht van grootschalige corruptie en ook nog van verkiezingsfraude en lekken uit de Vertrouwenscommissie. De jaren daarna volgt een enorm proces, zowel in de rechtbank als in de media. Bij ons aangeschoven vandaag is de Roermondse advocaat Gieten Stevens. Welkom.
Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
Ja, wat een. Ja, de zaak Jos van Rey, die staat ook wel op mijn netvlies gegrift nog hoor.
Ja, dat was een bijzondere zaak.
Hoe kwam die zaak bij jou terecht? Weet je dat nog?
Nou ja, ik woon in Roermond. Ja. En mijn kantoor is gevestigd in Roermond. Dus ik kwam van Rijn nog wel eens tegen bij VVD-activiteiten of gewoon in de stad.
Oh, jij bent ook partijgenoot?
Nee, ik ben geen partijgenoot. Oh, okay. Maar ja, Roermond is klein.
Ja.
Maar volgens mij was ik wel lid van de VVD toen. Nou ja. Dat weet ik niet meer. Nou. Maakt ook verder niet uit.
Maar het is
in ieder geval, Roermond is vrij klein.
Ja.
En ja, je gaat naar dezelfde businessclubs of iets dergelijks. En Jos van Rij was natuurlijk al 50 jaar lid van de VVD. Hij heeft zelfs nog van Ivo Opstelt een medaille of zoiets gekregen. Hij was nog... En op een gegeven moment, ik zat op kantoor en mijn secretaresse kwam met de telefoon van haar naar mijn kantoor. Dat was eigenlijk raar.
Ja.
Ze zegt, ja, deze moet je even nemen. Maar ik was in gesprek met een vriend. Het was gewoon een social talk. Het was gewoon een koffietje aan drinken. En ik nam de telefoon aan en toen werd dus gezegd dat bij Van Rij een doorzoeking plaatsvond. En dat hij was aangehouden en dat hij op weg was om de pers te vermijden naar Budel, naar een kazerne, om daar te worden gehoord. En daar zou ik dan naartoe moeten, want hij had mijn naam genoemd. Nou, ik heb die vriend natuurlijk gezegd, ik moet gaan. En ik ben in de auto gestapt en ik reed naar Budel. En ondertussen was al op de radio dat Van Rij in Budel zat.
Nou dus, ja, joh.
Ja, men wist het gewoon al allemaal.
En oké, dan rij je dus naar Budel. Dan is er dus een vooraanstaand politicus is aangehouden. Dat is, nou ja, ik kan me herinneren, dat was echt gigantisch nieuws. Dat was landelijk nieuws.
Ja, het was al heel snel landelijk nieuws.
Oh, en wat wil je daarmee zeggen, Giet?
Nou ja, ik vond dat heel raar. Ik werd gebeld van ga er naartoe. We hebben hem uit zijn woning gehaald om te gaan horen. We willen al die toestanden niet met de media, maar ja... Onderweg daarnaartoe hoorde ik het al op de radio, op de landelijke radio.
En toen je in Budel aankwam, stond de media daar al, stond die daar al met draaiende camera?
Nee.
Want dat was het begin van een film eigenlijk.
Ja, dat klopt. Maar het is dus echt wel een kazerne. Dus je gaat door allerlei poorten en daar was niemand. En het was een oud gebouw, herinner ik mij. En ik kwam daar, moest een trap op en er waren twee rechercheurs. En daar zat dus mijn cliënt. En mijn cliënt zei, ja, goedemiddag en... Nou, ik zei, zwijgrecht. We willen eerst weten wat er aan de hand is. En hij zei, nou, ik heb helemaal niks te verbergen. En hij was aan het praten met die mensen. En ik kreeg er hartstikke de zenuwen van. Ik zeg, nou, nee, niet doen. Maar hij had natuurlijk nooit met zo'n situatie te maken gehad.
Hij dacht, ik kan het allemaal uitleggen.
Nou ja, hij was sowieso niet eens met de verdenking.
Nee.
En hij begreep ook niet wat eigenlijk de precieze verdenking was. Dat was toen ook nog niet helder.
En hij is iemand die niet bepaald op zijn mondje gevallen is.
Nee, maar dat hoeft ook niet.
Nee, maar ik bedoel...
Dat is wat jij zojuist zei... wat jij zojuist zei... van ja, je hebt te maken met mensen die zelf natuurlijk ook gewend zijn... om gesprekken te voeren, om... Ja. En dat was hij aan het doen, om de lijn en de leiding te hebben, ja.
Even mijn beeld, Gieten, want het is natuurlijk heel bijzonder wat je eigenlijk meemaakt. Ik bedoel, kwam deze aanhouding onverwacht of zat dat een beetje, ik weet het niet meer, of zat dat een beetje misschien in de pijpleiding dat er iets gaande was rondom hem? Weet je dat
nog? Er was iets aan de hand. De commissie Zorgdragen had onderzoek gedaan naar de meldingen van Van Rij. En het was trouwens zijn vriend Piet van Pol, niet Van de Pol, maar Piet van Pol, helaas overleden. En daar had men een onderzoek naar gedaan of daar sprake was van te nauwe banden. Nou, en dat speelde toen een beetje.
Dat was een commissie vanuit de Rijksoverheid, ja, of vanuit de lokale overheid? Dat weet je niet meer.
Weet ik niet meer.
Nee. Maar dat kan me zo voorstellen. Dus natuurlijk, want jij kende
dus dat
Van Rij
wel een beetje, ja. Maar heel Roermond wist dat Van Rij en Van Pol goede vrienden waren. Ja. In de carnavalsoptocht bijvoorbeeld. Daar ging dan een caravan mee. En daar stond dan op Jos en Piet zijn in Saint-Tropez.
Ja.
Dus
ja, ja.
Dat was totaal niet geheimzinnig. En Van Rij heeft alles gemeld. Ja. Alles, tot in den treuren. Ik had zelfs dingen waarvan ik denk, ja, waar meldt hij dat eigenlijk?
Ja, maar even voor de situatie meer. Hè? Want ik bedoel, ja, we hebben het heel vaak met advocaten over gehad. Hè? Je krijgt een piketmelding en het is opeens een hele heftige zaak. En dan ga je heen. Jij krijgt opeens de melding, hey, deze Van Rij is aangehouden. Nou, de landelijke media, iedereen zit er meteen bovenop. Je komt in Budel bij een kazerne aan. Je komt binnen en hij is eigenlijk op vrijheid aan het praten met de rechercheurs van dienst. En dan is eigenlijk vaak een van onze vragen is, je gaat eerst even met je cliënt zitten. Van hey, we gaan straks het verhoor in. En hoe was dat? Hoe ging dat? Heb je dat nog scherp?
Ja, dat heb ik nog wel scherp. We hebben inderdaad even contact gehad. En ik zei nou, dit is de verdenking. Nou, dat vond hij onzin. En daarom wilde hij ook wel goed praten. Maar eigenlijk was zijn grootste probleem. En dat was natuurlijk ook wel heel vervelend. Hij had honger en had daar een broodje gekregen. En hij zegt dat dat broodje, dat daar rot vlees op zat. Dus hij was misselijk. Dus dat was eigenlijk waar we het over gehad hebben. Omdat
hij misselijk was?
Ja, want ja. Hij had zelf totaal geen idee hoe zo'n strafrecht onderzoek gaat. En hij wilde gewoon verklaren.
Had hij ook, heb jij hem ook kunnen uitleggen wat hem mogelijk boven het hoofd hing? Of had hij dat wel door?
Nee, maar hij zegt, ja, er is niks aan de hand.
Ja, ja.
Nee.
Want wat is nou, kijk, want de term die bij mij hier een beetje naar boven komt is het rijke Roomse leven. Want we hebben het hier over de Limburgse bestuurscultuur ook. Kan jij als Roermondse die bestuurscultuur misschien een beetje duiden? Want je zegt, ja, ze stonden gezellig de Polonaise te lopen op de carnavalswagen. Wij hier...
Dat zei ik niet.
Nee, sorry.
Maar ja,
nee,
ja, ze, hè? Dat is jouw beeld.
Dat is de media.
Nee, maar ik bedoel, dat was gezellig. En wat is dan die cultuur? Want ik kom van boven de rivieren en ik denk van, hey, wat, dat is toch wel, is dat niet, klopt dat wel? Of hoe kan je daar iets over zeggen?
Ja, nou, allereerst heb ik dus proberen te vertellen dat mensen in de stad wisten van de vriendschap van Pol en van Rij.
Ja.
En dat waren dus andere mensen die in die Polonaise dan, of in de optocht, sorry, niet in de Polonaise, in ja. de optocht zo'n caravan mee trokken en daar grapjes over maakten. Dus iedereen wist het gewoon, ja. dat vrienden waren. Daar was ook niks fout
vrienden,
bij.
Vrienden is iets nee. anders dan natuurlijk elkaar de bal toespelen. Want dat is wat er een beetje boven
ja,
deze
Ja, maar uiteindelijk
hangt.
Is dat gebleken dat dat ook niet het geval is geweest. Dus dat was wel lastig om dat aan te duiden, maar... Als je zegt het rijke Roomse leven. Nou ja
ik denk dan aan een soort cliëntelisme. Dat zijn de termen. Nee. Weet je wel, jij doet wat. Doné. Of donan heet dat, geloof ik. Jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou. Weet je, zo iets in
nee,
die geest.
Nee, zo was het niet. Verrij is een heel bekende politicus. Ja. En altijd aan. Hij staat altijd aan. Dus je kunt met iedere probleem op elk moment bij hem terecht. En hij zou dan wel bijvoorbeeld zeggen van nou, dan moet je terecht bij die persoon of die persoon. En iedereen kende Van Rij ook in de stad.
In deze zaak zit dus duidelijk een hele grote politieke component. Hè?
Ja.
Want hij was ook lid van de Eerste Kamer op dat moment. 3 dagen nadat hij is aangehouden, is hij afgetreden. Heeft hij dat? Als wethouder is hij afgetreden en is hij opgestapt als lid van de Eerste Kamer. Heb jij dat toen met hem doorgesproken, die keuze? Want het heeft in strafrechtelijke zin natuurlijk niet zoveel ermee te maken. Maar in beeldvorming zou je natuurlijk kunnen denken van nou, als je daar zo nu mee stopt, dan dat schept ook een bepaald beeld. Heb je dat met hem doorgesproken?
Ja, ik heb dat met hem doorgesproken, want de eerste tijd was heel heftig in die zaak. Heel veel hectiek en aan alle kanten werd aan iedereen getrokken. Maar de VVD zelf, de politieke partij, had natuurlijk ook last hiervan. Ja. En ook de politiek in Rouen zelf, want daar was Van Rij natuurlijk ook een prominente bestuurslid. 19 oktober, dat was de dag van de inval en van het verhoor. Toen ben ik na afloop bij Van Rij thuis geweest. Mm. Daar waren ook mensen bij, toen wij terugkwamen, waren daar al mensen van de VVD-fractie. Die hebben met elkaar gesproken. En daarin was wel de vraag, wat ga ik doen? Want ik wil de VVD geen kwaad berokkenen. En nou ja, zal ik dan aftreden of niet? En daarin heb ik niet geadviseerd van, nou, dat moet je niet doen of dat moet je wel doen. Omdat ik dat inderdaad niet mijn taak achtte.
Mm-hmm.
Want ja, ik doe strafzaken. Voor de rest maakt het mij eigenlijk niet uit. Ik moet kijken naar, is de dagvaarding passend met het dossier? En voor de rest, dat is eigenlijk het vak, hè? Kort gezegd. Maar toen, ik was wel bij toen hij aankondigde dat hij zou aftreden. En het was 22 oktober op de dag, mijn verjaardag.
Mm-hmm.
Ik ben toen ook 's avonds naar het stadhuis gegaan en daar heb ik dat inderdaad gehoord. En hij nam ook afscheid met zorg alsjeblieft voor mijn levere mung. Ja.
En wat betekent dat? Vertaal dat dus.
Ja, zorg goed voor mijn lief Roermond.
Dus alles aan dit proces wordt dan dus gewoon politiek. Want dit is ook bijna zo'n politiek statement, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb naderhand ook nog, want dat loopt een beetje vooruit. Ik heb ook nog heel veel politici gehoord als getuigen. Dat was best apart.
Ja, want op het moment dat hij dus zo'n grote beslissing neemt, hè, ik stop me, dan sta je daar dus met je advocatenneus ook bovenop. Wat deed
nee,
dat
ik
met
stond
je
achter in de zaal. Want
goed.
Ik wil absoluut niet in die politiek ingetrokken worden.
Maar je staat
worden.
Daar wel bij als toeschouwer.
Bij dat
en
proces,
wat deed dat met
maar.
Jou? Ja. Zo bedoel ik het.
Nou, ik vond het vrij dramatisch, vond ik het. Want ik vond het toch een groot politicus die op dat moment een voor hem heel moeilijke beslissing moest nemen.
Mag ik nog even vragen? Want hè, je hebt, was eigenlijk al meteen hè, bij die aanhouding en toen in Budel in de kazerne de omvang van de beschuldiging duidelijk. Hè? Want bedoel, hij werd van vele feiten eigenlijk wel verdacht.
Nee, aanvankelijk was met name ging het daar over de burgemeestersbenoeming.
Ja, hè, dus, want kijk, je hebt een aantal incidenten, misschien over de luisteraar behandig. Je hebt het lekken eigenlijk uit de vertrouwenscommissie ter benoeming van een burgemeester, waarbij Van Rij aan kandidaten zeg maar de vragen van de commissie zou hebben doorgespeeld van tevoren. Hè, dat was het verwijt.
Dat was verwijt, één kandidaat.
Met gerommel, met stempassen. En het verwijt hè, wat met Piet van Pol te maken had, waarbij donaties en giften zouden zijn gedaan in ruil voor. Dat waren eigenlijk drie grote
verwijten. Ja, het is een beetje jammer dat het telkens Piet van Pol genoemd wordt. Het werd eigenlijk, net als in de zaak De Mos, werd gezegd, ja, hoe kom je aan die donaties? Want Van Pol was eigenlijk niet eens zo groot.
Ja.
En ik denk dat dat een verkeerde... Ja. Men had het over die donaties.
Ja.
Dat was een punt, groot punt. Dat was op dat moment nog niet zo bezig. Maar op het moment dat in het verhoor plaatsvond in Budel, ging het eigenlijk over die burgemeestersbenoeming. Ja.
Want hij is na een dag gehoord te zijn en hij heeft gewoon verklaard daar, neem ik aan, toen?
Ja, op een gegeven moment ben ik doorgedrongen.
Oké.
Toen ging ik toch op zwijgrecht. Maar...
Want toen had je wel door dat het misschien een probleem was, toch, daar wel?
Nou ja, nee. Mijn probleem was dat ik te maken had met een cliënt die zei, ik kan vrij verklaren, er is niks aan de hand.
Ja.
En ik zag wel al, dit wordt groot, omdat er op zo'n manier... Ja, ik zat al in de auto toen het al nieuws was, voordat er überhaupt een onderzoek was.
Ja.
En die stemmen ronselen, dat vond ik echt een kleinigheid. Slaat ook eigenlijk in het... Ja, komt nergens op terug.
Nee, maar even in het proces. Dus hij wordt na een dag mag hij terug. Hij wordt niet vastgehouden. Na drie dagen treedt hij af, zeg maar, als wethouder en als Eerste Kamerlid. Maar dan moet eigenlijk, zeg maar, een strafrechtelijk proces voor jou ook als advocaat nog beginnen op dat moment.
Ja, dat klopt.
En waar stonden jullie toen voor?
Nou, eigenlijk nog voor niets. Want je weet welk stuk je krijgt als alleen het verhoor is geweest. Ik had nog helemaal niks.
Nee.
Dus ik bleef afwachten op stukken. En al gauw kwamen er stukken en dat bleef maar komen. Ik had een 31 gigabyte dossier.
Zo.
Ja, je moet denken aan bijna 350 ordners.
En wauw. En je wordt geacht als advocaat die allemaal door te akkeren, neem ik aan.
En ik kende ze.
Ja. Maar jouw cliënt?
Ik heb 165 getuigen gehoord, maar mijn cliënt kende het dossier ook.
Ja.
Ja.
En dat is inderdaad het moeilijke met iemand die meedoet. Aan de ene kant is het heel prettig.
Ja, omdat je samen de verdediging op kan bouwen, maar dan moet iemand wel naar jou luisteren, toch?
Ja, nou ja, op een gegeven moment hebben we natuurlijk een goede werkrelatie opgebouwd. Maar dat was aan het begin even zoeken.
Ja, ja, want ik bedoel, de opmerking... Van Rij is wat dat betreft natuurlijk echt een politicus. Dus die gooide er af en toe wel eens een one-liner uit. Na de verhoren zei hij in de media over de mensen die hem hadden verhoord. Die hebben geen opleiding in Nederland gehad. In een documentaire in de aanloop naar de rechtszaak zegt hij... Mijn advocaat zegt, je begint met je verdediging opbouwen na de dagvaarding. Maar ik doe graag al wat vooronderzoek, want ik wil niet in tijdnood komen. Dus het is natuurlijk wel iemand die gewoon... Ja, die van zijn hart is, geen moordkuil
die gewend
maakt.
Is natuurlijk bij problemen, bij complexe vraagstukken... zelf de leiding te nemen.
Ja, precies. Ja. En een super dossierkennis.
Ja. Ja.
Maar gelukkig heb ik die ook. En hij heeft wel eens gezegd... Ik zei, dat staat op pagina 1234.
Zijn die deeds 35?
En toen ging hij dat nakijken en zei hij... Je hebt me verbaasd, het klopt.
Echt waar, joh?
Ja.
Maar het is wel heftig, hè, Gieter? Want jij staat normaal gesproken, sta je ook gewoon de reguliere boeven bij, zeg maar. Dan heb je zo'n enorme zaak. Je krijgt na verloop van tijd, krijg je steeds meer stukken. De belangen van jouw cliënt zijn enorm. Hij leest het zelf ook allemaal ook. Hij heeft waarschijnlijk heel veel opmerkingen.
En adviseurs.
Wat voor een deel van jouw praktijk neemt zo'n zaak op dat moment?
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Nou ja, het was een belangrijk deel van mijn praktijk op dat moment, ja.
Ja.
Maar de andere zaken gingen ook door.
Ja.
De bewijsmiddelen die in het dossier, in die enorme bak data die jij binnenkreeg, stond. Wat waren de belangrijkste bewijsmiddelen?
Ja, het verbaast mij nog steeds, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Ik ben dat nog steeds, ben ik het niet eens met hoe alles gegaan is.
Napleit in optima forma, hoor je dat?
Ja, nou... Wat ik raar vind, is dat een politieke partij leeft van donaties.
Ja. Ja.
Hè? Dus dat moeten mensen zijn die de partij goedgezind zijn. Want iemand die zou stemmen op GroenLinks zal niet de PVV donaties geven, bijvoorbeeld.
Ik ga met je mee. En
dat vind ik dus heel vreemd. Maar wanneer je nou zegt, er worden donaties gedaan zodat ik werk of opdrachten krijg, dan zou het verkeerd zijn. En daar is toch nog wel wat over te zeggen. Ik ben nog steeds niet eens met hetgeen aan Verrij bewezen is verklaard.
Nee, maar wat stond er in het dossier? Kan je dat voor de luisteraar?
Nou, er stonden een paar projecten in en daar waren dan daar werd gezegd dat Verrij daar een gunfactor in had gehad. Nou, dat is natuurlijk ook heel raar, want een hele gemeenteraad gunt een werk aan een aannemer.
Ja, maar Verrij was natuurlijk wat dat betreft wel een man van enige statuur. Of zeg ik het dan verkeerd?
Nee, dat zeg je goed. Maar dan kun je niet zeggen dat iemand 12 jaar lang daar de dienst uitmaakt en dat dan telkens dat nooit iemand zou opstaan. Want eigenlijk vind ik dat je dan de gemeenteraad in zijn geheel had moeten veroordelen.
Ja, maar kijk, het is, want ik heb het volgende stuk gelezen en ook het arrest van het Hof, zeg maar, waar het in abstract al een beetje om gaat. Is, nou, we hebben deze meneer Piet van Pol, wat gewoon waar hij al 40 jaar lang innig mee bevriend is. Hè? Ja. En families ook, waarbij ze ook veel reizen met elkaar maken met de families. Hè? Maar er zijn ook andere mensen bij betrokken, andere verdachten bij betrokken. Hè? Ik zag EK en WK-reizen die gemaakt worden. En donaties die gedaan worden, eigenlijk zeg maar op in een niet echt in een partijkas, wel ten behoeve van de VVD, maar hè, op een BV, een andere BV van hemzelf, zeg maar.
Ja, maar daarvan heeft dat is helemaal uitgezocht. Ja. En dat was Liba BV. En men heeft ook uitgezocht dat alle donaties die ten behoeve van de verkiezingen waren gestort, ook gebruikt zijn voor die verkiezingen.
Nee, maar dat ben ik met je
want,
eens.
Want Verrij is zeer nauwkeurig.
Ja. Nee, want dat blijkt ook uit het vonnis en ook uit de rest. En ook voor de luisteraar en voor de duidelijkheid. Er blijkt eigenlijk niet van geldelijk gewin.
Nee.
Hè? Ook niet bij de mensen die zogenaamd omgekocht zouden hebben.
Ja, want hoe werkt... Ik kom even met een juridische vraag. Hoe werkt nou omkoping? Even gewoon, gewoon voor het belletje, maar even een momentje. Omkoping werkt toch gewoon zo, ik koop jou om, ik betaal jouw geld en jij doet dan een gunst voor mij die eigenlijk niet mag.
Ja,
zo.
Maar er zit ook een heel grijs gebied tussen. Kijk, je hebt passieve omkoping en actieve omkoping. Kijk, passieve omkoping is eigenlijk de ambtenaar, dus in dit geval Verrij. He, en daarvan zeggen ze dat jij als ambtenaar giften krijgt of beloften of wat dan ook, in ieder geval voordelen krijgt, waarvan je redelijkerwijs moet vermoeden dat die zeg maar met het oog worden gegeven om die ander dan weer te bevoordelen. Dat is passieve omkoping.
Ja, dan heb je in dit verhaal een reisje gekregen naar een EK-wedstrijd. En dan zou dat zo moeten zijn dat je op een gegeven moment een ander een project zou gunnen.
Ja.
Maar dat slaat eigenlijk nergens op, want Van Pol had op dat moment geen projecten in Roermond.
Nee. En kijk, dan heb je actieve omkoping. Dat is eigenlijk gewoon de omkoper. Dus degene die naar de ambtenaar gaat, zegt hier, ik geef je deze gunst. En zou je dat dan vervolgens dat willen doen? En dat kan ook onverbloemd. Maar dat zagen we bijvoorbeeld ook in de zaak van De Mos. Kijk, als jij bestuurders
hebt... Ja, ik moet de hele tijd aan de zaak De Mos denken.
Kijk, als jij bestuurders hebt die zeg maar heel erg nauw in contact staan met zeg maar de stakeholders, om het zo maar te zeggen, van de gemeente. Hè, dus projectontwikkelaars, mensen die belangrijk zijn voor de grote gemeentelijke belangen. Je staat daar goed in contact mee. Je doet het al tientallen jaren. En daar zitten ook vriendschappen tussen. Ja, als er dan over en weer reisjes, etentjes, weet ik veel wat allemaal plaatsvindt, terwijl jij de macht hebt als Van Rij zijn in dit geval, om bepaalde dingen te sturen, dan kan je natuurlijk de verdenking op je laten dat er sprake is van vriendjespolitiek.
Ja,
en
aan de andere
corruptie.
Kant vind ik het natuurlijk wel de bedoeling dat je in de lokale politiek, dat je aanspreekbaar bent voor de mensen. Dus dat je inderdaad volksvertegenwoordiger bent, dat je mengt onder het volk. En dat zegt De Mos dus ook. Ik heb een ombudsfunctie.
Ja. Ja. We gaan even luisteren naar een reclame.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
Welkom terug bij Napleiten. En telt politiek gewin ook voor? Want je kan natuurlijk ook zeggen, oké, ik gun jou dit, want ik ken je al jaren. En dan zorg jij dat het er komt. En dan daar sla ik politiek munt uit. Is dat iets wat...
Kijk, als jij natuurlijk zegt, hey, ik ga jouw project gunnen. Als jij goede donaties doet in mijn partijkas, waarmee jij je campagne kan financieren, dan heb je natuurlijk een politiek gewin in die zin.
En volgens mij bedoelt hij dat je dus in de plus blijft zitten.
Ja. Dus dat je kan zeggen van, joh, ik heb hier een
stemmen kopen eigenlijk.
Nou ja, geen stemmen kopen, nee. Maar dit is nog veel informeler. Dus dat je eigenlijk zegt van, joh, ik heb hier een outletcenter voor het mooie Roermond geregeld. Ja. En kijk eens wat ik allemaal doe voor deze gemeente. En dat heb ik geregeld via een vriend. Is dat te vatten in juridische zin of telt dat niet?
Dat zou een voordeel kunnen zijn. En dan zou je kunnen zeggen, want je verdient geld met... het wethouderschap bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Maar dat is in de zaak van Verrij totaal niet aan de orde. Want Verrij was natuurlijk had voldoende middelen en had dit niet nodig.
Ja, ja, oké.
Okay. Dus maar, dat werd ook niet, nee, het is ook niet aan de orde gelegd. Geweest. Nee.
Maar eventjes, hè, want het is natuurlijk een enorme zaak die je op je bord krijgt. Hè. Ik bedoel jezelf, het heeft een belangrijk deel van mijn praktijk ingenomen. De relatie met je cliënt was natuurlijk heel belangrijk. Wanneer had je op een gegeven moment bepaald goed zicht van, hey, dit gaan we doen in deze zaak? He, want je kondigde net al aan, van, ik heb ook heel veel mensen gehoord, ook politici gehoord. Wat was het moment dat je dacht, hey, dit gaat de strategie worden? En dan moet je natuurlijk samen met je cliënt, zeker met zo'n Verrij, moet je dat natuurlijk goed afkaarten.
Ja, eigenlijk heb ik de pleitnoten geschreven met Verrij naast me.
Ja.
We hebben echt dag en nacht gewerkt. En het was voor mij heel lang onduidelijk wat nu uiteindelijk precies de verdenking zou zijn. De dagvaarding was er natuurlijk nog niet.
Nee.
En er werd wel heel veel... Er waren heel veel activiteiten. Dus inderdaad ook mensen horen. Hadden we op een gegeven moment hadden we over angstcultuur. Ik denk, ja, wat heeft dat nou weer te maken met de dagvaarding?
Ja.
En dat was
politiek
best wel...
proces dus bijna.
Ja, het was een politiek proces.
Maar het ging ook wel hard tegen hard.
En Verrij zei ook van, ja, luister, ik heb waarschijnlijk op vele tenen gestaan. En dit is nu de wraak.
Ja, nou ja, ik bedoel, Van Rij ging er met...
Hij ging met gestrekt been tegen hem.
Het is net alsof, na de inval, net alsof de Gestapo bij je op bezoek komt.
Oh ja, dat werkt altijd wel lekker, ja.
Het OM is een losgeslagen bende. Zijn dat opvattingen die jij deelde? Als je hem dat hoorde zeggen, had jij... Want je bent eigenlijk dan ook bijna een soort half politiek adviseur van... Hou nou eens even je mond, man. Weet je, dat kan me voorstellen dat je dat denkt als advocaat.
Ja, dat was wel moeilijk om dat te zeggen. Het was niet moeilijk om te zeggen, maar het was moeilijk, denk ik...
Om
op te volgen. Maar ik kan zijn woede wel heel goed voorstellen.
Ja, maar die woede richt...
Maar het is de vraag of dat altijd handig is. Nou, heb ik hem wel gezegd. Maar ja, goed, ik kon mij zijn frustratie en zijn woede wel voorstellen.
Ja, want die woede richtte zich niet alleen op het Openbaar Ministerie, maar bijvoorbeeld ook wel op de pers. Hey, collega's van mij die hebben vissen in de brievenbus gekregen van mevrouw Van Rij, volgens mij.
Waar?
Ja, het werd daar wel echt wel. Ik kan me herinneren. In 2014 werd mijn boek Mokro Mafia genomineerd voor de Brusselprijs. En toen verloren we van El Rij. En toen werd dat was ook omdat die journalisten het zo hard... Nou, niet was omdat het een heel goed boek was. Maar daarbij werd gerefereerd aan het feit dat die journalisten het destijds hard te halen hadden gehad.
En toen heb jij alsnog even wat vissen door de voordeur gedaan.
Nee. Nou ja, dat is een eigen leven gaan leiden, dat verhaal. Ja. Er zou een akkefietje zijn geweest naar aanleiding van een artikel in de krant.
Ja.
En dat is het dan ook. Ja. En daar wordt nu heel romantisch over gedaan. En men denkt tegelijk aan de Godfather en een paardenhoofd in bed. Maar dat is natuurlijk niet aan de orde.
Nee, maar een vis door je brievenbus thuis is... Nou ja, je zou kunnen zeggen... Je zou kunnen beargumenteren dat ook een
vorm van... Je sliep door de visjes.
Intimidatie is.
Maar volgens mij was het niet eens bij de journalisten thuis. Maar gewoon op het... bureau van de krant.
Maar Giet, ik probeer het toch even scherp te krijgen. Sorry. Kijk, je hebt eigenlijk drie kwesties. Je hebt het lekken uit de vertrouwenscommissie.
Mm-hmm.
Wat was het standpunt van Van Rij daarin?
Van Rij zei, nee, dat is niet aan de orde. Want ik heb geklankbord binnen de partij.
Ja.
En
daar zaten toevallig ook burgemeesterskandidaten tussen, eigenlijk.
Ja.
Ja.
En, maar hij had natuurlijk ook kandidaten waarvan hij dacht... God, wat is daar de politieke kleur eigenlijk van? Want er waren mensen die wisselden.
Ja.
En daar heeft hij bijvoorbeeld ook over gehad met Teven.
Ja.
Fred nou, Teven van de
Fred Teven,
oud-officier van justitie
destijds.
Toen, ja, inderdaad, toen staatssecretaris, ja. Thans buschauffeur.
En daarbij heeft hij de burgemeesterkandidaten besproken.
Maar jij kende Fred Teven natuurlijk gewoon ook uit een andere, hele andere hoedanigheid.
Ja, ik heb hem nog als officier van justitie gekend.
Maar daar besprak hij de burgemeesterkandidaten mee, met Fred Teven.
Nou, hij had, er was één kandidaat waarvan hij niet zeker wist of dat nou wel een welke politieke kleur die man had. Dus hij belde in de lijn, de politieke lijn, zo noemde hij dat.
Ja.
Belde hij met Teven. En dat was op de dag van de installatie van Teven. Dus een bijzondere dag, dan zou je dat wel herinneren.
Ja.
Maar Teven had een mankement in zijn herinnering, want hij wist niks meer.
Oh, dat is heel raar voor Teven.
Nou, en wat nog raarder was, was dat de telefoontjes naar de secretaresse die Van Rij had gepleegd, die waren allemaal opgenomen. En het telefoontje dat Teven had beantwoord, dat was weg.
Ja.
Dus... Dat is heel gek, want dat is niks voor de VVD om allemaal dingen weg te halen.
Ja. Maar waarom was dat telefoontje voor de verdediging van Van Rij zo van belang dan?
Omdat daaruit blijkt dat het heel normaal was om in de partij te klankborden.
Ja.
En nou, dat telefoontje kwam dus niet boven water. Toen kwam Ivo Opstelten, die bemoeide zich daarmee. Die zei dus dat er was een stroomstoornis. Toen kwamen weer journalisten van het AD die zeiden nou dat die hadden dan met deskundigen gesproken en die zeiden nou dat is eigenlijk dat kan niet een nee. stroomstoornis want dan moet er heel veel incidenten zijn geweest. Toen twitterde Plasterk onze verkenner tegenwoordig die twitterde.
Wat deed hij toen? Hij was toen minister toch?
Hij was minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Maar wat twitterde Plasker?
Die twitterde, klankborden in de partijlijn is helemaal niet normaal. Nee. Dus een zittende minister bemoeide zich met een strafzaak.
Ja.
En ja, goed, maar die hebben toen ook als getuige opgeroepen.
Het is geen Palermo aan de Maas, maar Palermo aan de Noordzee wordt het dan wel zo'n beetje, toch?
Dus jij hebt iedereen in zijn moeder heb je opgeroepen als getuige?
Plasterk en Teven heb ik gehoord. Ja. Ik had Opstelten ook gevraagd, maar die heb ik niet gekregen.
En hoe waren die verhoren van Plasterk en Teven dan?
Nou, dat was op zich wel spannend, vond ik. Want het was de eerste keer dat een zittende minister werd gehoord. En daar was de pers natuurlijk, viel er ook weer op. Want het was inmiddels al de 20e dag of zo van de zitting. En normaal komt de pers de eerste dag. En als je geluk hebt, komen ze nog bij het requisitoor en... Pleidooi, ik kom eens al niet meer.
En nu ga ik even ingrijpen.
Zo is het wel. Nee,
zo is
het
helemaal niet waar.
Plasterk kwam en de hele zaal zat weer vol.
Hier trek ik even een streep in het zand gieten. Dat is niet waar. Het is natuurlijk wel zo dat wij vaak meer te doen hebben. Maar als er een zaak is waar absoluut licht in zit... dan komen mensen die zichzelf serieus nemen in mijn vak... ook luisteren naar de verweren.
Nee, maar kijk, het grote probleem altijd bij dit is schieten. Nee, maar het grote probleem is altijd... Kijk, dat de advocatuur mag altijd worden aangesproken als de advocatuur. Alsof het een homogene groep is. Maar als het om de pers gaat, dan mag het niet, hè?
Nee.
Want dan zijn er natuurlijk journalisten die het goed doen... en journalisten die het minder goed doen. Daar ben ik het trouwens mee eens, hoor. Net zoals dat er advocaten zijn die het goed doen... en advocaten die het niet goed doen. Dus we spreken hier nooit over de media en de pers... of we spreken hier over de media minus Wouter Laumans. Dat is meestal...
Hier is het palet. Aan de Amstel. Doe jij
even
normaal,
man. Maar goed, het is wel hoor van Plasterk.
Ja, goed, ik stelde hem dus vragen over die tweet. En ja, hij zei, hij bleef bij zijn standpunt dat dat niet normaal was. En Jacco Jansen gaf eigenlijk vooral aan, rechter Jacco Jansen, rechtbank Rotterdam.
Ja, maak je verhaal af.
Die gaf aan dat het in ieder geval niet handig was wat de minister had gedaan. Want ja, het was niet handig dat de... uitvoerende macht en de rechterlijke macht zich met elkaar bemoeien in een lopende strafzaak.
Oké, dat is die kwestie. Zijn standpunt is duidelijk. Dan hebben we de tweede kwestie. Dat was het, zeg maar, het ronselen van verkiezingspassen of iets dergelijks.
Dat was onzin. Dat is echt een heel kleinigheid. Ook in het hele dossier was dan een klein punt. Er waren mensen die niet gingen stemmen. En die gaven dan de stempas af. Ja. En dan,
aan de wethouder.
Ook, maar ook aan andere mensen. Gewoon aan hun kinderen of iets dergelijks. Een soort machtiging. En dan werd er dan gestemd. En men had daar opmerkingen
over. Dus dat vond hij een onzinverdenking sowieso.
Ja, ik ook.
Dan heb je natuurlijk de derde kwestie. Dat is zeg maar de vriendjespolitiek met projectontwikkelaars en dergelijke.
Ja, dat had meer... voeten in aarde om daar helderheid in te krijgen allereerst. En er waren ook meerdere donaties en meerdere projecten. Ja. En dan moet weer gekeken worden, wat was de mening van Van Rij in die projecten en welke mensen hadden daar mee van doen.
Ja, dus het hele bestuurlijke traject, zeg maar, precies. Tot zo'n project moest je helemaal in kaart gaan brengen.
Ja. Ja, want hier wordt weer Van Pol geroepen, maar dat was echt niet.
Nee, niet alleen Van Pol, het waren veel meer mensen die waar het om ging.
Met de projecten
de
waar het om gaat in de zaak, had Van Pol helemaal niks te doen.
Niks te maken.
Nee. Nee.
Dat is dus gewoon eigenlijk, doordat die innige vriendschap er was tussen Van Rij en Van Pol, is dat wat de bron die er onder die zaak is gaan hangen.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, oké.
Kijk, als advocaat maak je natuurlijk ook, zeker voor een zitting begint, hè, voor een soort inschatting van waar liggen de problemen, waar zit ik lekker. Wat was jouw inschatting op dat moment? Hè, dus voordat je naar de rechtbank ging uiteindelijk voor de feitenbehandeling.
Ja, nou, ik had met de burgemeesterbenoeming, vond ik zelf weinig op te merken. Omdat er inderdaad een telefoontap was waarin er vragen werden behandeld die ook op het sollicitatiegesprek zouden worden behandeld. Dus daar kon ik weinig mee.
Dat was klap uit de vertrouwenscommissie.
Precies. Ja. Vervolgens dat ronselen, dat vond ik werkelijk onzin. Daar heb ik ook heel veel mensen over gehoord. Dat is ook niet, denk ik, het grootste punt geweest in deze zaak.
Eigenlijk daarbij. Ja.
Maar, wat is een bagatel?
Ja, zeg maar,
een klein dingetje.
Een klein dingetje dat er dan bij zit. Ja.
En dan hadden we wel natuurlijk die omkoping. En dat was wel lastig, omdat je en verschillende besturen had en verschillende fases in een project en verschillende aannemers.
Ja.
Of aannemers. Projectontwikkelaars.
De vraag die eigenlijk al de hele tijd voor in de mond ligt bij mij is, waarom vond deze zaak plaats in Rotterdam? Dit was een Limburgse aangelegenheid.
Ik denk dat dat is omdat dat een landelijk parket was.
Ja, die hebben vijf
rechtbanken. En meestal gaat Limburg naar Zwolle. Maar ik denk dat er nu plek was in Rotterdam. Of Rotterdam wilde deze zaak aan zich trekken.
Je weet het niet. In die rechtbank, hè, ik zie soms wel eens advocaten en hun cliënten. Dan gaat een cliënt wat zeggen en dan zie ik zo'n hand op een arm gelegd worden. Van hou je nou even in. Hoe gedroeg was Van Rij een voorbeeldcliënt wat dat betreft in de rechtbank? Of was het moeilijk om hem daar in toom te houden? Ben ik benieuwd naar.
Dat snap ik. Wat altijd een beetje lastig is dat meester Jacco Jansen, die zegt altijd, ik vind dat fijn als het een beetje gezellig is in de rechtbank.
Jacco Jansen, die zat de zaak voor in Rotterdam.
Ja.
Ja.
En dan denk ik, nou, een beetje gezellig. Het leven van mijn cliënt hangt hier aan een zijden draadje. Het politieke leven, moet ik dan zeggen.
Ja, nou ja, dus en in zekere zin ook zijn maatschappelijk leven natuurlijk.
Ja, precies. Dus zo gezellig was het allemaal niet voor mijn cliënt. En dan vind ik dan zo'n opmerking best lastig. Maar goed, de sfeer was goed. Er werd goed antwoord gegeven. Van Rij zei dat hij last had van de airconditioning. En hij gaf gewoon antwoord op de vragen. En ja, Van Rij kan ook die vragen beantwoorden. Omdat hij ook, hij is daar altijd eerlijk in geweest.
En daar zat ook wel echt een man met een stevige politieke achterban. Want ondertussen had hij zijn eigen partij al opgericht, LVR.
Ja.
En met de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond 10 van de 31 zetels binnengesleept. Dus daar zit dan wel iemand die...
Dat in 2014 een eclatante overwinning in Roermond. En ja, dat begreep men ook niet goed. Want hoe kan het, wanneer je onder vuur ligt, dat je dan toch zoveel steun krijgt uit je omgeving? En daar blijkt ook uit dat hij gewoon een goed politicus was. En veel voor de mensen deed. Weet je, dat is die ombudsmanfunctie. Die deed hij en die doet hij nog steeds. Want inmiddels is hij ook wel wethouder.
Ik kan me toch niet ook een beetje aan het idee onttrekken dat er ook een soort met van de breuklijnen tussen de Randstad en Limburg hier ergens een beetje zichtbaar werden. Dat mensen niet helemaal begrepen hoe dat er daar aan toe ging.
Nou, misschien is het de grenzen tussen de Randstad en de rest van Nederland. ik hoor Johan Derksen het wel eens zeggen.
Ja, heel goed.
Bij VI.
Touché.
Ja, nee, kijk, mooi. Wij kennen elkaar gewoon.
Ja.
En wij weten wat een ieder doet. Dus als jij bij mij komt en zegt, waar kan ik een lekker broodje halen? Dan wijs ik jou daarheen.
Ja.
Dan moet je bij Toos zijn. Ik noem
maar
wat.
En dat zag je natuurlijk ook in de zaak van De Mos, die ook werd voorgezeten door Jacco Jansen. Waarin ook is overwogen dat er eigenlijk, zeker in de lokale politiek, weinig duidelijke regelgeving is als het gaat om...
Hoe doen we het?
Hoe moet het?
Ja, en landelijke partijen krijgen volgens mij een subsidie voor hun partijkas. Ja. En de lokale, die moet het maar zien te krijgen.
Ja.
Ja.
Hey, even zo'n zitting, hè? Want het waren natuurlijk heel veel zittingsdagen.
Ja.
Je hebt een cliënt die grote belangen heeft. Mm-hmm. En die ook op zijn mondje gevallen is, maar ook kennis van zaken heeft. En voluit gaat waarschijnlijk in die rechtbank. Media zit er vol bovenop. Hoe was de druk? Gewoon als advocaat zijn. Ik bedoel...
Ik vond het spannend, de eerste twee zinnen van mijn pleitnota. Maar ik was gewoon goed voorbereid. Ik kende het dossier en ja.
Maar ook tijdens zo'n feitenbehandeling. Hè? Zeker ja, als je cliënt hebt die vrij uitspreekt. Dat je denkt, gaat dit wel goed?
Nee, het af en toe zijn opmerkingen over de omgeving vond ik lastiger.
En wat zei hij dan bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld in Den Haag. Daar zit zo'n laag bankje. Dan zei hij, nou, wat is dit nu? Ik kan helemaal niks zien. En toen kreeg hij ook een andere stoel. En toen zei hij, nou, hier is ook sinds de Tweede Oorlog niet meer gepoetst. Dus zo'n dingen. Maar ja, over de zaak zelf...
Persmullen natuurlijk.
Persmullen. Maar ja, over de zaak zelf was hij gewoon heel helder en kon goed antwoorden geven. En ik was daar ook niet bevreesd.
Nee, je was eigenlijk best wel ontspannen daarin misschien.
Ik was wel ontspannen, omdat ik wist...
hij zijn eigen zaakjes wel kende.
Hij kent zijn dossier, hij kent ook zijn zaken en hij geeft ook de goede antwoorden, omdat hij voor hem geen foute antwoorden waren.
Ja. Wat was de eis van het OM in eerste aanleg?
2 jaar gevangenisstraf.
Was dat onverwacht of niet?
Nou, ik vond het wel heel heftig.
Ze gingen er wel met 2 benen in ogen, hè, het OM.
Ja, zeker, zeker, zeker. En ja, ook veel rare zaken, zoals die telefoontap weg. Ik vond dat allemaal heel vreemd.
Ja. Hey, even over pleidooi, hè, voordat Wout gaat vragen wat jouw pleidooi was. Kijk, normaal gesproken, dat weet je ook wel, Wouter, hè, van mij bijvoorbeeld, hè, als ik een pleitnota maak, dat maak ik in mijn eentje vaak. En mijn cliënt, hè, die ga ik dat niet van tevoren geven of wat dan ook. Die vertrouwt volledig op mij. Maar ik kan me hier voorstellen, in zo'n zaak, met deze belangen, deze omvang, dat hij
belletjes moet plegen.
Dat hij dingen wil zien van tevoren. Of was dat niet zo?
Nou, eigenlijk heb ik... Ik maakte een heel groot deel. En dan kwamen we samen op kantoor. En daar gingen we echt die hele pleitnota door. Ja.
Wauw.
Ja, dat is intensief, hè? Is dat?
Ja, dat is heel intensief.
Ja.
En werden er dan ook, zonder dat je door de vertrouwelijkheid heen breekt, maar werden er dan ook wel eens roertjes gevochten, verbaal?
Uiteraard, uiteraard.
Heb je wel eens elleboogjes uitgedeeld?
Nee. Zo erg ging het niet, want uiteindelijk vonden we elkaar wel. En ik moet ook denken aan de laatste woorden die Jacco Jansen zei in die zaak. Namelijk, hij zei tegen Van Pol, jij hebt de advocaat die jij verdiende en die bij jou paste. Ja. En dat gold ook voor Van Rij.
Ja. Hoe ging pleidooi?
Goed. Ja. Op een gegeven moment werd gevraagd of ik niet even een pauze wilde. Ik geloof dat ik al 2 uur achter elkaar constant aan het pleiten was. En ik heb een hele dag gepleit.
Moet ik een stukje uit de uitspraak voordragen?
Zonder pauze.
Zonder pauze?
Oh, wauw.
Ook geen plaspauze gieten?
Nee, gewoon Jezus. Door. Ja.
Uit de uitspraak, Jacco Jansen. In zijn jaren als wethouder had hij grote projecten in zijn portefeuille. Projecten waar zijn allerbeste vriend, een grote projectontwikkelaar uit dezelfde stad, nauw bij betrokken was. Is dat handig? Zeker niet. Is het handig om dan vele malen per jaar samen op reis te gaan? Natuurlijk niet. Is het handig dat niemand Van Rij terugvloot? Nee. Controle is bestuurlijke noodzaak. En dat was eigenlijk de toon van dat hele vonnis. Hè?
Ja, het vonnis heette volgens mij Vele Tinten Grijs.
Ja.
En ik vond dat wel mooi omschreven. Want daaruit bleek ook de goedheid die Van Rij had voor de stad.
Ja.
En ik weet dat van deze zaak de familie van Paul eigenlijk heel veel last heeft gehad. Want banken trokken zich terug. Ja? En de heer Van Paul is overleden. Voordat de uitspraak kwam van het Hof.
Ja.
En het gezin heeft hier heel erg leidt hier nog iedere dag onder. Op dit moment nog.
Ja.
Ja. En dan denk ik, waarvoor was het dit waard?
Ja, in het vonnis zegt Jansen, of de rechtbank moet ik zeggen.
Maar die opmerking die je maakte vind ik eigenlijk totaal niet thuishoren in het strafrecht. Want het zijn gewoon morele kwesties.
Ja.
Je moet kijken. Hij maakt in het vonnis,
ja. Ja, ja.
Is het handig? Ja.
Nee, het is
de vraag is die je stelt in een strafzaak. Is het strafbaar, ja, of niet?
Want in dat vonnis schrijft hij, het is allemaal uiterst onhandig, omdat hierdoor de sterke indruk is ontstaan van een voor wat hoort wat fraudecultuur, waarbij het beeld van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling bijna niet meer te onderdrukken is. En dan toch zijn dit niet de vragen die bij strafoplegging aan ons voorliggen. En het zijn ook niet de antwoorden.
Nee.
En dat is wel klare taal.
Ja, ik ben het ook niet helemaal. Ja, goed, ik heb natuurlijk niet in de zaak gezeten, Gieten, voor de duidelijkheid. Maar ik vind het. Ik heb het vonnis gelezen, het voorleesvonnis. Kijk, je kunt er van alles van vinden. Nee, van
het
de
is
toon.
Een mooi vonnis. Het is bijna een boek, vond ik.
Maar ik vind wel, zeg maar, dat de rechtbank goed grijpt waar het om gaat. Ja. Juist omdat, kijk, enerzijds, het is natuurlijk niet alleen een strafrechtelijk proces. Het is ook een politiek proces. Er zit een maatschappelijk component natuurlijk aan. Er zit een perceptie aan.
Ja.
Hè, van onhandig.
Het zijn morele vragen. Geen strafrechtelijke.
Ja, dat is wat ik bedoel. Dus eigenlijk morele vragen, geen strafrechtelijke vragen.
Maar dat duiden ze ook. Hè? Want ze zeggen ook in de bewezenverklaring, zeggen ze, oké, dit is allemaal onhandig, maar dat zijn niet de strafrechtelijke vragen die voorliggen. Dan gaat het echt
strafrechtelijk
hierom.
Kan het dus niet worden aangetoond. En dan zou je moeten vrijspreken. En dan denk ik, waarom noem je die extra dingetjes nog?
Maar dat is niet gebeurd.
Nee.
Want uiteindelijk 240 uur taakstraf.
Maar van 120 voorwaarden.
Zeker.
Nauwkeurig blij. Ja,
ik wilde dat net gaan zeggen, joh. Maar goed, was jij blij met dat vonnis, Gieten?
Blij ben ik nooit wanneer er een veroordeling volgt. Ik wil altijd vrijspraak. Maar als ik kijk naar de inhoud van het dossier, denk ik dat ik niet onder die, zeg maar die burgemeestersbenoeming, die schending van de geheimhouding, daar kwam ik niet onderuit. Dan vond ik 120 uur nog vrij fors. Maar dat ik geen vrijspraak kreeg, daar kon ik wel mee leven. Moeilijk.
En wat vond de cliënt?
Ja, hij deelde die mening. Hij was absoluut niet eens met een veroordeling voor fraude en corruptie. Mm-hmm. Dat is hij nog steeds niet. Mm-hmm. En ik denk zelf ook dat dat niet aan de orde was.
Maar een belangrijk punt was natuurlijk ook dat het Openbaar Ministerie eiste ook, zeg maar, ontzetting, hè, uit het ambt.
Ja.
Hè, dat hij geen politieke functies meer kon uitoefenen. Dat heeft de rechtbank ook afgewezen en op het hof.
De rechtbank wel, de hof niet.
Het hof niet, nee.
Nee, het hof heeft dat niet afgewezen.
Jullie zijn in hoger beroep gegaan.
Ja.
En het ging het OM eigenlijk ook in hoger beroep?
Ja.
En hoe liep dat af?
Dat is een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf geworden. Dus mm-hmm. Eigenlijk bleef er niets meer over. En een ontzetting van 2 jaar uit het ambt. En toen is Van Rij wel nog in cassatie gegaan. Toen zijn die 2 jaar, zeg maar, voorbij gegaan.
Ja.
En hij is nu wethouder.
Ja.
In Roermond.
Voor welke partij?
Voor de LVR.
Zijn eigen partij?
Nou nee, het is niet zijn eigen partij. Hij was wel mee van degene die hem hebben opgericht, ja.
Oh, sorry, ja, Ja, daarom zeg ik zijn partij, maar goed. Hij was een van de oprichters van de partij, ja, goed. Spreek je hem nog wel eens?
Jazeker. Het is Roermond, hè?
Maar praat u dan ook wel eens, als jullie hebben in de society
over
van Roermond,
alles, over
maar
van
ook
alles.
Wel eens over van hoe dit gegaan is toen de tijd?
Nou, 19 oktober, dat staat wel in mijn geheugen gegrift. Dat vond ik wel een heel heftige, hoe moet ik dat zeggen, een heftige gebeurtenis.
Ervaring, ja.
Ja. Ook omdat het Roermond zo trof. Want je legt een hele stad lam als je zo'n belangrijke bestuurder meeneemt en in een onderzoek plaatst. Dat is wel, vind ik, zwaar iets. En als je dan ziet dat er alleen een geheel voorwaardelijke straf uitkomt, dan denk ik, was het het waard? Want heel Roermond heeft eronder geleden, denk ik.
Gieten Stevens, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. En naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.